Het is tijd voor onze geschiedenisles. En dat doen we deze week met Teun Koetsier. En als we het hebben over Teun Koetsier, dan hebben we het eigenlijk altijd over Laren. En hij gaat vandaag de eerste luik doen van een drieluik. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Gaat hij vertellen hoe de politieke besluitvorming in Laren zich door de jaren heen heeft gevormd. Vanaf de eerste raadsleden in de 19e eeuw tot en met de democratie zoals we die nu kennen. Teun, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, je gaat een drieluik doen en je begint vandaag bij 1. Waar ga je starten? Wat was de basis voor het huidige stelsel?
Ik start rond 1850. Want dan worden een aantal wetten aangenomen die van Nederland een democratie maken. Thorbecke is de liberale voorman die daar het voortouw had. En ja, dan wordt Nederland dus een democratie. Ook op het niveau van de gemeente.
Ja, wat, ik vroeg me af, dat begon toen. Wat was er daarvoor?
Ja, daarvoor had je wat men dan een oligarchie noemt. Een selecte groep maakte de dienst uit. Daar kwam het eigenlijk op neer. En die wisselt dan in de loop van de tijd. Maar je kunt niet zeggen dat het volk regeerde. En dat verandert dus rond 1850. En het aardige is dat als je je daarmee gaat bezighouden, dan realiseer je dat het makkelijk gezegd is, het volk gaat regeren, maar dat je dat op allerlei manieren kunt organiseren. En zo rond 1850 worden er dus een aantal wetten aangenomen die ook een vorm gaven aan de manier waarop dat dan op het niveau van de gemeente werd gerealiseerd.
Ja, want de term democratie bestond al wel?
Die bestond al wel, zeker. We spreken van democratie sinds de Grieken.
Mm-hmm.
De Grieken in de stad Athene hebben op een gegeven moment een vorm van democratie ingevoerd. En daarbij deden zich dan ook alle problemen voor die je met een democratie kunt hebben. Plato, de filosoof Plato, heeft er uitvoerig over geschreven. Die was geen voorstander van. Die zei van dat volk, dat kletst maar door elkaar. Allerlei opinies van mensen die er eigenlijk geen verstand van hebben. Dat wordt een chaos regelmatig. En dan staat er een volksmenner op, een demagoog, die zegt van ik ga dit voor jullie oplossen. En dan krijgen we een dictatuur. Dat is een ontwikkeling die je kunt zien. Nou, Plato had op dat punt gelijk. Dat hebben we in de loop van de geschiedenis ook regelmatig gezien. Maar goed, dat woord democratie komt dus bij de Grieken vandaan.
Ja. Hoe ging dat dan in 1850, praktisch gezien?
In 1850? Ja, dat weten we niet helemaal precies. Want dat moet dus, zoals ik al zei, geregeld worden. En daar moet je dus allerlei afspraken over maken. En de belangrijkste afspraken werden in die tijd gemaakt. Maar bijvoorbeeld de kieslijst. Er waren verkiezingen. Wie de kieslijst heeft gemaakt in die tijd, ik denk dat de burgemeester die gewoon maakte. Tegenwoordig zijn dat de politieke partijen die met kieslijsten komen, maar die waren er nog niet. Die verschijnen pas rond 1900. Dus burgemeester Van der Brink heeft in 1851, want toen waren de eerste verkiezingen, denk ik, de kieslijst gemaakt.
En toen maar stonden dan alleen een kieslijst, waren dat alleen maar individuen? Partijen waren er niet.
Waren geen partijen, dat waren individuen.
Ja.
Hij koos dus de individuen van die dag. Die kunnen wat, die zijn niet dom. Die representeren met z'n allen het volk wel zo'n beetje. En toen heeft hij stemming georganiseerd. En er mochten alleen mannen die een bepaald minimum aan belasting betaalden, mochten stemmen. 23 jaar oud moesten ze zijn. En die stemming verliep dan als volgt. Je ging naar de plek waar je je stem uitbracht. Het huis van de burgemeester bijvoorbeeld. En dan kreeg je een stukje papier. En daar mocht je dan de naam van de kandidaat waar je voor was opzetten. En op die manier werden dan na afloop de stemmen geteld en de raad samengesteld.
Ja.
Is bekend trouwens wie dat waren? Zijn de namen van bekend? En wat voor beroep
ze hadden? Ja, zeker. We weten precies wie. Dat was een raad van 7 personen. Daar zaten 4 landbouwers in. Dat was het beroep. Er zat een logementhouwer in, een zwaneke. En die landbouwers die heetten overigens majoor. 2 waren er majoor. Er was ook een zwaneke die landbouwer was. De logementhouwer, dat was pandelaar. En dan had je ook nog Veldhuizen. Die was grutter. Die Veldhuizen wordt overigens later burgemeester. Dus dat moet een man geweest zijn met enig vermogen die het goed deed als grutter.
Grappig, die, dus namen, die namen kom je nog steeds tegen. Die Pander en Major, dat zijn echte Laarder namen, geloof ik.
Absoluut, ja. Echte Laarder namen. En de samenstelling van die raad die geeft dus wel weer wat in het dorp de beroepen waren. Er werd flink in de landbouw gewerkt. En de burgemeester overigens, die was van beroep fabrikant. Die moet iets als een weverij hebben gehad. En, dus heel, heel representatief voor Laren.
En wat deden die raadsleden? Hoe ging dat nou in de praktijk?
Nou ja, dan... ja, er kwam natuurlijk van de kant van de overheid zo nu en dan wat op de burgemeester af. Er waren ook lokale kwesties en er moesten er beslissingen genomen worden.
Want Hans, vroeg ik me, Teun, als ik nog even in de reden mag vallen. Werden ze nou eigenlijk aangewezen of hebben ze ook een soort van campagne gevoerd?
Ja, daar hebben we geen idee van.
Oh, dat niet, nee.
Dat op een gegeven moment gaat dat ongetwijfeld gebeuren. Want je hebt er zitten altijd twee kanten aan. Het is natuurlijk ook het geeft een zekere status in de raad zitten. En dat verklaart de belangstelling van sommigen ongetwijfeld. Anderen hadden belangen waarvan ze dachten, nou die kan ik het beste vertegenwoordigen als ik in de raad zit. Dus ja, op een gegeven moment worden er natuurlijk wel in ieder geval persoonlijke campagnes gevoerd. En er ontstaan op een gegeven moment wel kiesverenigingen. Want men voelt dan wel dat je dit toch eigenlijk een beetje moet organiseren. Zo ontstaat dan in Laren de Rooms-Katholieke Kiesvereniging. Zoals ook in vele andere gemeenten waar de katholieken in voldoende aantal aanwezig waren.
Ja.
En die stelden dan de kieslijst samen.
Ja. Heb je ook het idee dat... Maar dat het echt...
Ik kan nog wel een idee geven van hoe dat dan ging in zo'n raadsvergadering. Want we hebben een verslagje over een raadsvergadering uit 1906 uit de Gooi in Eemlander van een tijdje daarna. En dat luidt als volgt. Het is ongeveer 14 jaar geleden dat wij voor het eerst een raadsvergadering in Laren bijwoonden. Welk een gemoedelijke toestand was dat toen? Midden in de raadzaal stond een ovale tafel waarom de 7 raadsleden met hun voorzitter burgemeester Veldhuizen zaten geschaard. De hoofden, alle voorzien van een sigaar, dicht bij elkander gestoken, zodat men van de beraadslagingen weinig of niets vernam. Alles praten dooreen en aan leiding ontbrak het ten enenmale. Als de raadzaal door het dampen der edelachtbaren in een ondoorzichtbare rookwolk was gehuld, kon men vanuit de perstribune geen personen meer onderscheiden. En dan op een gegeven moment roept het raadslid Smit, opschieten jongens, want ik moet eten om 12 uur. En ja, dan liep de vergadering af. En dan zei Jan Hamdorf, dat is ook interessant, die zat op dat moment in de raad. Die zei van jongens, gaan we met z'n allen nog wat drinken in mijn kroegje. En dan gingen ze daar nog wat drinken. En die Hamdorf is interessant, want dat was de eerste niet-katholiek in de raad.
Mm-hmm.
Hamdorf was protestant en bovendien eigenaar van het hotel Hamdorf. Dus die had evident bewangen. Aan de ene van de kant van de katholieken kon je zeggen van nou, ze voelden door de import van protestanten op een gegeven moment de noodzaak om ook een protestant in de raad op te nemen. En die Hamdorf was niet dom. En Hamdorf zag zijn eigen belang en ging dus in de raad. Dat weten we ook precies. Op 6 oktober 1896 werd hij in de raad verkozen.
Dat is misschien een mooi moment om dat weer op te pakken in rubriek 2, hè?
Ja, we kunnen hier lang over praten.
Nou, ik zie het wel helemaal voor me toen je dat zei van zo'n vergaderzaal met die tafel en die mannen er allemaal bij elkaar zitten. Ja,
ja, nou nog één slotopmerking dan. Kijk, op een gegeven moment wordt het algemeen stemrecht ingevoerd. En de eerste verkiezingen op basis daarvan die vinden in 21 plaats. En dan verandert dus het beeld. Dan zijn er ook politieke partijen. Sorry, 1919. Dan zijn er ook politieke partijen. En dan gaat de raad er anders uitzien. De Rooms-Katholieke Staatspartij die wint dan 8 zetels. De raad is dan ook groter inmiddels, geloof ik. De SDAP 2. En dan is het de neutrale partij die, laten we maar zeggen, de liberalen vertegenwoordigt. Die krijgt 1 zetel. Dus dat is dan verandert de sfeer. En dan gaat de wereld er anders uitzien. Hè? En dan mogen ook vrouwen stemmen. En dat is dan ook een verandering. Voor die tijd was het niet zo dat de hele raad telkens werd vervangen. Om de zoveel jaar werd een klein aantal raadsleden vervangen om de continuïteit te handhaven.
Yeah.
En vanaf 1919 is het dan zo dat de hele raad telkens om de 4 jaar wordt vervangen.
Nou, mooi verhaal, Teun. Dankjewel voor deze geschiedenisles over democratie in Laren. En ik zou zeggen, wordt vervolgd in februari.
Het was me genoegen. Dankjewel.